een aantal mededelingen, gemeente. Volgende week hoopt dominee Peden Butter ons weer voor te gaan. Dan zal in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn. Tweede huwelijksafkondiging van Taco van Dieren en Wilma van Zorgen. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aanstaande donderdag om 14:00. Voorganger is dominee W. van Zorgen van Rotterdam-West. Morgen is er in verband met de herfstvakantie geen catechisatie. Nota bene, vrijdagavond wel. Zowel de gewone als de belijdeniscatechisatie. En tenslotte, de collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. Aanstaande zondag is de collecte ten bate van de kerk. Dan is er tevens de extra collecte voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen gemeente uit Psalm 97 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Psalm 97, 1, 2 en 5. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En het vijfde vers, gans Sion was verheugd.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de lezing van de Wet des Heren en aansluitend zingen wij uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing zal deze morgen zijn uit het 8e hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome, daarvan het 18e tot en met het 30e vers. We noemen nu Romeinen 8 vers 18 tot en met 30 na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Romeinen 8 vanaf het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwachte openbaring der kinderen Gods. want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die hij der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover het woord van de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij een gedeelte uit het woord wat u gelezen is. Namelijk Romeinen 8, de versen 22 en 23. Romeinen 8, vers 22 en 23. En daar luidt het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Groot en heerlijk God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst des woords en der gebeden. En wanneer wij u aanroepen, uw grote naam aanroepen, dan mag er allereerst de dankbaarheid zijn dat we hier samen mogen zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid, Heren, want we zijn mensen van vlees en bloed. Dat betekent ook broos en vergankelijk. Dat betekent ook dat wij kwetsbaar zijn en aan alle soorten van moeite en verdriet onderworpen. We zijn er als gemeente ook deze periode die voorbij gegaan is en zeker ook deze achterliggende week bij stilgezet. Zuster Knapen overleed op een hoge leeftijd en deze week stonden we aan haar geopende graf. En we dragen de familieleden aan u op, schoonzuster, nichten, neven en de verdere familie. Met haar is een generatie heen gegaan, een periode afgesloten. En het onderstreept wat uw woord ons telkens weer voorhoudt, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Heere, geef dat we die boodschap verstaan. Maar wil u ook bij de familieleden zijn en waar verdriet is, wil u de vertroostingen van uw genade schenken, want die kunnen troosten meer dan dat een moeder troosten kan. We bidden u ook, Heere, voor allen die ziek zijn. En ook wanneer wij hen die door ziekte zijn getroffen en alle die rondom hun staan aan u de Heere opdragen, doen we dat in het besef dat er heel wat verdriet en heel wat leed is in de gemeente. Ook dingen die vanmorgen niet genoemd worden, ook niet genoemd kunnen worden. Maar we willen in de gebeden aan hen denken. En aan u die alle dingen weet en ziet voorleggen en het aan u opdragen. We denken heel in het bijzonder dan vanmorgen aan Marjolein Kiewiet, die de afgelopen week uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Daar is aan de ene kant dankbaarheid. Dat dat kon en dat de mogelijkheden daar waren. Het zal voor haarzelf ook iets van rust en iets van kracht geven dat ze weer thuis mag zijn. Maar u weet hoe groot de zorgen zijn. Rondom haar hele broze gezondheid. De dingen worden minder. Heren, we bidden u allereerst voor haarzelf. Laat zij het van u mogen verwachten. Heel eenvoudig. Want uw woord zegt het net zo eenvoudig, dat wie het van u verwacht, zal niet beschaamd worden. Dat is niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u uw eigen woord altijd waar maakt. Dwars door alles wat er bij ons tegenloopt en dwars door het onverdiende wat bij ons altijd heerst. Heere, wil u aan haar denken, haar de kracht geven om alles te dragen, maar vooral wees u haar nabij met uw verlossende en met uw vertroostende genade. Denk ook aan allen die rondom haar staan, de ouders, de verdere kinderen in het gezin, grootouders en verdere familie. Heere, u weet wat er in de harten omgaat, dat behoeven wij u niet te zeggen. Maar wij mogen toch al deze dingen voor u neerleggen die het in uw eigen woord hebt gezegd. Stort voor mij uit uw ganse hart. En wil u dan wonderen doen. Wonderen van genade. Wonderen van kracht. En wonderen van hulp. We denken ook aan zuster van Dieren Esseling die nog in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Heren, ook haar situatie wordt minder en minder. Krachten gaan bezwijken en al is het op het ogenblik, zoals we begrepen, redelijk stabiel. U kent de ernst van de toestand en we mogen ook haar met al de dingen die in haar omgaan aan u opdragen. We bidden, Heren, zie in gunst en in genade op haar neer en wil u ook naar het lichaam haar sterken. Laat het bovenal zo zijn dat uw gunst, die meer sterkt dan wat dan ook in het leven, haar deel mag zijn. Wil u ook denken aan allen die rondom haar staan, heel bijzonder de kinderen en kleinkinderen. Wees u ook hun en de verdere familie in deze omstandigheden nabij. Zeker ook nu er deze week een bruiloft zal zijn in de familie. Heren, we mogen voor Taco en Wilma uw zegen bidden. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat deze schaduw er ligt. Laat de schaduw niet de overhand hebben, maar laten we het zien mogen, ook dit jonge bruidspaar, dat er zegen is in het leven, dat er een bruiloft mag zijn, maar tegelijkertijd ook dat er donkere dagen kunnen komen. En laten zij het en ook de hele familie in deze dagen, maar zeker ook op deze dag, daarom ook bij u zoeken die het zegt. Dat u een God wilt zijn die de bewaarder Israël zijt. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We dragen zuster Tane Stieleman aan u op die ook nog in het ziekenhuis verblijft. Heren, u kent ook de zorgen rondom haar op haar hoge leeftijd. Wil u heel bijzonder met uw genade haar nabij zijn en haar gedenken in uw gunst. En wil u ook geven dat er nog middelen mogen zijn die verlichting geven of herstel. Denk aan haar ook in de toekomst. Zuster de Graaf Ras is weer opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn al lang zorgen rondom haar gezondheid en opnieuw zijn ze acuut geworden. Heren, wil u geven dat het onderzoek zo mag zijn dat er nog iets gevonden kan worden. En wil u geven dat mocht ze geopereerd worden, dat is nog niet zeker, maar dat die operatie dan goed mag gaan. En als er geen operatie meer mogelijk is, wil u haar nabij zijn met al degenen die haar lief zijn. Zo is er veel, heren, wat we vanmorgen voor u neer mogen leggen in de openbare gebeden. Maar onder dat alles ligt de nood van ons leven. Want er zouden geen wonden zijn en er zou geen pijn zijn. Er zou geen verdriet zijn en er zou geen dood zijn als er geen zonden waren. Dat is de reden waarom uw woord het ons vanmorgen in alle openlijkheid en ernst voorhoudt. Dat het ganse schepsel zucht. En dat het als het ware in barensnood is. Omdat het schepsel niet gemaakt is voor de pijn. En omdat het schepsel niet gemaakt is voor de kerven van het verdriet en voor de dood. Maar omdat het gemaakt is voor het leven. Het leven voor u en bij u. En heren, als we van daaruit over de diepe vragen van leven en dood, van zonde en genade, van moeite, verdriet en zegen iets mogen zeggen, wil u ons daarbij met uw heilig voorgaan. Want u weet het, Heer, het woord verkondigen, dat is sterven. Dat is sterven aan onszelf. Want als we het met onszelf moeten doen, ach, wat zijn we dan arm. Maar wil u stervend leven geven, opdat wij het van u verwachten. Wil u onze lippen openen en wil u ons de woorden in de mond leggen. En laat het zo mogen zijn, Heren, dat op deze dag het woord zo gebracht mag worden dat mensen tot bekering komen, dat uw volk onderwijs ontvangt. Ja, wil u geven dat het woord, wat zo vele keren vanaf deze kansel gepredikt is in het verleden, tot op deze dag toe door verscheidene knechten van u, dat het vrucht mag dragen en dat die vrucht op deze dag of de komende week openbaar zou mogen komen. Wil u, Heere, geven dat mensen die nog voor eigen rekening staan en de spraak van de schepping niet verstaan en de spraak van uw woord niet verstaan, wakker geschud mogen worden. Want wat is het ontzaglijk als we doorleven zonder u. Zelfs onder de prediking van het heilig evangelie. Heer, laat ons niet onder dat oordeel. Maar wil u ons wakker schudden en zo doen horen, zoals we misschien nog nooit in ons leven geluisterd hebben. En wil u de dingen van vroeger die misschien indrukken maakten, maar die weer vergleden en vergeten zijn, wil u ze ons te binnen brengen. En wil u krachtig onder ons wonen. Heren, onze ogen zijn op u. Want wij moeten het belijden dat wij het niet verdienen. Als gemeente niet, als dienaar van het woord niet. Wij hebben geen rechten. En als u op ons zou zien naar wat wij ervan maken en gemaakt hebben, naar wie we zijn voor uw aangezicht en ook na ontvangen genade blijven voor uw aangezicht. Dan is er maar één belijdenis. Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, geef dat we vanuit die oprechte verbrokenheid mogen zien op u. En wil u dan om uw verbonds wil, om uw grote naams wil, zelf wonderen doen. Zegen ons in het luisteren. Zegen ons in het spreken. We zijn in alles op u aangewezen. En we bidden het niet om ons, maar alleen om hem, de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 8, de versen 4, 5 en 6. Psalm 98 vers 4 zingen we aan het einde van de prediking. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Psalm 98 vers 4 aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, een zucht kan heel wat verschillende dingen betekenen. Om zomaar wat te noemen zonder volledig te zijn. Je hebt mensen die zuchten om aandacht te trekken. Iemand kan zuchten omdat hij geweldig in spanning zit. Of omdat hij zich niet goed voelt. Er kan een zucht zijn van diep verdriet, waarin het woordeloze van het onuitgesprokene eigenlijk aan de oppervlakte komt. Er kan een zucht zijn van een diep verlangen. In onze tekst wordt ook gesproken over zuchten. En zelfs over verschillende soorten van zuchten. Als ik goed lees, dan gaat het over 3 soorten zuchten die we in deze woorden van de apostel Paulus, deze woorden van de levende God tegenkomen. En het thema voor de preek is dan ook 3 zuchten. We letten allereerst op het zuchten van Gods schepping. U vindt dat in het eerste vers van de tekst. Want wij weten dat het ganse schepsel, en dat mag u lezen als de hele schepping, zucht. In de tweede plaats het zuchten van Gods kinderen. Want u leest in het tweede vers van de tekst, en niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten. En in de derde plaats het zuchten van Gods geest. En dan kijken we nog even naar die ene uitdrukking uit vers 23. Die de eerstelingen des geestes hebben. Dus 3 zuchten. Het zuchten van Gods schepping, het zuchten van Gods kinderen en het zuchten van Gods geest. Wonderlijk is dat eigenlijk, dat juist in dit hoofdstuk over zuchten gesproken wordt. Want als u een klein beetje thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat Romeinen 9 samen met enkele andere hoofdstukken uit de Bijbel juist van de hoogten spreekt van het oprechte geloof. In Romeinen 8 gaat het om de vastheid en de zekerheid die de kerk van Christus mag hebben door het werk van de Heilige Geest. Wij weten, zegt Paulus, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. En deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En wie zal beschuldiging inbrengen? Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Al dat soort uitdrukkingen leest u in Romeinen 8. Daar gaat het over de vastheid die het geloof in Christus vindt en over de volle zekerheid die door de Heilige Geest aan Gods kinderen wordt geschonken. Nou zegt u, dan gaat het toch in zo'n hoofdstuk juist over blijdschap en juist over vrede en juist over de verheuging in God, zoals we daarvan horen zingen in de psalmen. Inderdaad, daar gaat het in dit hoofdstuk ook over. Maar de Bijbel vergeet nooit, gemeente, wat mensen wel eens neigen te vergeten. Dat wij, hoeveel genade iemand ook ontvangen heeft, midden in dit leven staat. Dit leven met zijn strijd en met zijn moeite. En juist in dat hoge hoofdstuk, waar het zo gaat over die vastheid en die volle zekerheid, over de roemtaal van het krachtige geloof. Stelt Paulus de vraag aan de orde, ja, maar hoe zit dat dan met het lijden? Hij voelde die wellicht in zijn eigen hart opkomen, want Paulus wist zelf wat lijden was. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En misschien had hij ook in de gemeenten die hij mocht dienen wel vragen over dat lijden gekregen. En daarom daalt de apostel Paulus eigenlijk van de hoogten van het geloof af om de vraag aan te stippen, want meer doet hij niet, hoe het in het licht van de voorrechten en de zegeningen die aan het geloof verbonden zijn, nu ligt met lijden, verdriet en verscheurdheid. En dan begint hij, het is de eerste vers van de schriftlezing van vanmorgen, met het lijden van deze tegenwoordige tijd te stellen tegenover de heerlijkheid die komen gaat. Hij zegt, want ik houd het daarvoor dat voor de kinderen van God, want daar heeft hij het uiteindelijk over, het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus Paulus gaat ervan uit dat ook de liefste kinderen van God, ook zij die iets mogen kennen van die grote heilschatten waar hij het zojuist over gehad heeft, dat zij met lijden in aanraking zullen komen. Het is dus niet zo zoals soms op een hele goedkope manier vandaag in bepaalde kringen gedacht wordt. Als je maar zekerheid hebt, geestelijk gesproken, dan gaat alles goed. Dan heb je geen moeite meer, dan heb je geen last van financiële problemen meer, dan heb je geen last van gezondheid, moeite en pijn meer, dan gaat alles goed. Nee, zegt Paulus. Wanneer je al die heilschatten kent, dan betekent dat het lijden je niet voorbij gaat. En dat zal bij de een van Gods kinderen meer zijn dan bij de ander. Maar het gaat geen man of vrouw of jongen of meisje die de Heere vreest voorbij. En Paulus laat dat dan zien, zo in deze diepe verse, dat hoort bij de schepping. Heel de schepping, al het schepsel of al het geschapene, dat lijdt. En als je goed luistert, zegt Paulus hier, dan kun je dat horen. Want de schepping spreekt een taal. En als je de taal van de schepping kunt verstaan, dan weet je ook dat die schepping lijdt. Ja, die schepping spreekt een taal. Guido Gezelle, die dichter uit de vorige eeuw, uit Vlaanderen, zei het in zijn vele, vele gedichten die over de schepping en de schoonheid van de natuur gaan. Mij spreekt de blomme een taal. Als je er oog voor hebt, dan zie je in de bloemen die bloeien in de lente en in de zomer de schoonheid van de schepping als werkstuk van God. Dan zie je de grootheid van de schepper in zijn werk. En als dan op deze mistige zondagmorgen de zon begint door te breken en de herfstkleuren zich beginnen af te tekenen, dan zie je ook daarin, dan hoor je ook daarin de schepping spreken. Maar luistert u goed, gemeente, de schepping spreekt niet alleen de taal van de schoonheid die ten diepste de lof is van de schepper. Maar de schepping spreekt ook van zuchten en van pijn en van leed en van verdriet. Want wij weten, zegt Paulus, dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is tot nu toe. En dan gebruikt Paulus sterke uitdrukkingen om die taal van de schepping aan de orde te stellen. Hij zegt die schepping die eigenlijk een theater is, een schouwtoneel is, van de grootheid en de majesteit en de goedheid van de schepper. Die schepping laat ook schrille klanken, zuchten en steunen horen. En dan staat er zelfs in de tekst dat die schepping in barensnood is. Jammer dat de Statenvertaling daar als bij gezet heeft. Ze hebben het wel tussen haakjes gezet of schuin gedrukt. Ze willen eigenlijk zeggen, het hoort er niet bij. Nou, het hoort er ook echt niet bij. Paulus zegt heel letterlijk niet dat de schepping als in barensnood is, maar dat de schepping in barensnood is. Hij tekent, want dat is de bedoeling van het beeld, de schepping als in voortdurende barensnood. En die schepping die kan de nieuwe wereld maar niet ter wereld brengen. En in alle pijn en in alle doodsstrijd is als het ware één voortdurende wereldwee zichtbaar. Het ganse schepsel zucht, steunt, is in barensnood en er komt geen kind. Dat is de bedoeling van Paulus. Maar wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Dat die schepping spreekt van Gods schoonheid, dat begrijp ik, zegt u of zeg jij. Maar wat betekent nu dat steunen, dat zuchten van de schepping en dan dat aangrijpende beeld van die schepping voortdurend in barensnood, in ween. Wel, daarmee wil Paulus zeggen dat heel de schepping gebukt gaat onder lijden en onder de dood. De apostel voegt eraan toe in het voorafgaande. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat is gebeurd door die het aan de nood en aan de dood en aan de vloek en aan de ziekte onderworpen heeft. En dat wijst terug naar het begin. Naar de dag van de schepping en naar die donkere dag van de zondeval. God had de wereld geschapen en toen de wereld uit zijn scheppershanden voortkwam, toen was er geen pijn en geen dood en geen ziekte. Toen was de schepping één schouwtoneel van de glorie van God. En werd de lof die de onbezielde en de bezielde schepping zong tegenover haar schepper niet gestoord door zuchten en door barensweeën. Maar toen de zonde kwam, toen is ook het zuchten van de schepping begonnen. Heeft God het niet gezegd tegen Adam en Eva, onmiddellijk nadat ze als gevolg van hun zonde verbannen waren uit het paradijs? Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En het zal doornen en het zal distelen voortbrengen. De vloek van God over de zonde heeft de hele schepping beroerd en aangetast, ligt als een rafelig kleed over dat schone gebouw van de schepping van God. En dat zie je toch, dat hoor je toch in het zuchten en in de wereldweeën van de schepping. Laten we maar wat voorbeelden noemen, ook weer zonder volledig te kunnen zijn. Als planten geknakt worden, als bomen door een ziekte aangetast misschien worden omgezaagd. Als het hele milieu vervuilt ten gevolge van wat de mensen doen, dan zucht de schepping. Als dieren sterven, als je langs de weg rijdt vroege morgen en je ziet daar wat de nacht heeft opgeleverd op de verkeerswegen. Een dood beestje hier, een dode vogel daar. Als je ziet hoe soms huisdieren ernstige ziekte kunnen krijgen en je in de ogen het lijden ziet, dan spreekt de schepping, gemeente. Dan zucht de schepping en is in barensnood de weeën van de pijnen ten gevolge van de zonde.
en om de cirkel rond te maken. Wat dacht u van alle ziekte en lijden en dood, die als één macht, een majesteitelijke macht, een koning van de verschrikking rondgaat? Wat denkt u als u staat bij het ontzielde lichaam van iemand die u lief is? Zoals er deze week weer een begrafenis was. Wat denkt u als u hoort van pijn en van verdriet, van ernstige ziekte, van medisch gesproken zeer zorgelijke toestanden? Dan is het toch zo dat het woord van de apostel, het woord van de levende God zelf, alleen maar onderstreept en het ganse schepsel zucht. En je ziet de weeën, de pijnen. Maar het schepsel kan met zijn weeën en met zijn pijnen geen nieuwe wereld brengen. Geen nieuwe aarde brengen. Geen gezondheid brengen. Die wereld weeën, ze zijn alleen maar beelden van de pijn en van het leed. En van het verdriet. En wat zit daar nou voor prediking in? Wel dit. Dat wij door al die dingen vermaand worden. Dat al die dingen van leed en pijn en verdriet in de schepping, in de plantenwereld en in de dierenwereld en ook in de mensenwereld, misschien in onze kennissenkring of heel dichtbij in onze eigen familie, herinnerd worden aan de oorzaak van dat alles. Zien we dat? Och, zolang pijn en verdriet ons voorbij gaat, dan kunnen we soms zo makkelijk spreken. Als we eigenlijk nauwelijks met ziekte en met de dood zelf in aanraking komen, ja, dan horen we iets, een ernstig sterfgeval, een ongeluk of wat dan ook. En we zeggen misschien, en we menen het ook nog tot op zekere hoogte, erg, hè? En we gaan weer over tot de orde van de dag. En soms kan een sterven diep ingrijpen en je tot in het diepst van je hart beroeren en je kan aangesproken zijn tijdens de begrafenisdienst. Maar het leven gaat weer verder, weet u. En dat zeggen we ook. En het is op zichzelf ook nog waar. En het gaat zomaar weer voorbij. Maar de apostel bedoelt met deze ernstige woorden ons er vanmorgen heel nadrukkelijk bij stil te zetten. Leef daar nu eens niet gemakkelijk of wat minder gemakkelijk overheen, mijn jongen of meisje, ouderen in de kerk. We weten het toch? We horen het toch? We zien het toch iedere dag als je naar school fietst of als u naar uw werk gaat, om u heen, dat het ganse schepsel zucht. Sta er dan eens een moment bij stil. Sta er eens een moment bij stil dat dit vanwege de zonde van ons mensen gebeurt. En dan moet u oppassen voor een verkeerde conclusie als we deze dingen zo wat aanstippen. U mag niet zeggen, zegt de Heer Jezus Christus zelf, omdat er een verband is tussen de zonde en het lijden, de zonde en de dood, dat als mensen dus veel lijden en als iemand of een gezin of een familie heel veel lijdt, dat er dus wel hele bijzondere zonden moeten zijn. Dat is een goddeloze conclusie. U moet het maar eens nalezen in Johannes 9, want daar staat het zo overduidelijk. Nee, deze boodschap is er niet om iemand uit te zonderen. Om iemand heel speciaal aan te wijzen. Maar is er om ons allen aan te wijzen. De dominee van morgen op de kansel. En de ouderen in de kerk of voor de kerktelefoon. En de vaders en de moeders en de kinderen hier in de kerk. Zelfs de kleine kindertjes in de oppas. Vergeet het niet. U allen, u, jij. Het is de zonde. En weet u, als we daar werkelijk iets van gaan horen en van gaan zien, dan komen er momenten in je leven dat je daar onder gebukt gaat. U hebt het toch wel eens gehoord of gelezen van die boer uit het begin van deze eeuw. De Heere begon in zijn leven te werken. Hij ging zien wie hij was voor God, zijn zonde, zijn schuld. En hij kwam 's morgens vroeg in zijn stal om te melken. En hij zag het, twee van zijn koeien waren ziek. Daar hoefde je zelfs geen boer voor te zijn om dat te zien, want ze lagen daar maar wat. En het leek ernstig. En hij zonk op zijn knieën bij zijn koeien neer voordat hij de andere ging melken. En hij zag het lijden in hun ogen. En het sloeg naar binnen. Dat arme beest heeft niet gezondigd, maar ik heb gezondigd. Het ganse schepsel zucht. Of misschien toch wel eens gehoord van die jonge man die met de dingen van de Heere werkzaam werd, zoals we dat dan noemen. Die zag dat hij met God verzoend moest worden. En op de herfstmorgen 's ochtends vroeg naar zijn werk fietste. En de bladeren vielen van de bomen, teken van het sterven. En hij zag aan de kant van de weg een egeltje liggen wat overreden was. En hij vertelde het later, hij zegt, en alles getuigde tegen me. Want dat beestje had niet gezondigd. En die bomen hadden niet overtreden tegen de Heere. Maar het was een levende, een zichtbare prediking. Het ganse schepsel zucht. Gemeente, horen we die prediking, die niet alleen vanuit het gehoorde en hoorbare woord tot ons komt, maar die ook in het lijden van de schepping, in het ganse schepsel dat zucht en in barensnood is, tot nu toe, tot ons komt. Ja, en dan maakt Paulus de overstap, als hij dat nadrukkelijk gezegd heeft in deze brief aan de Romeinen, dan zegt hij, en dat is niet het enige, dat je die stemmeloze zucht van lijden en van verdriet door heel de schepping heen hoort, maar ook wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat zuchten van de schepping, van heel de wereld, van al het geschapene, dat is dus niet het enige. Nee, midden in die schepping, midden in dat zuchten van het kreunen van het hout van de bomen en van de zucht van het stervende beestje, hoor je ook nog een ander zuchten, zegt Paulus. Wij zelven, wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij zuchten. Wonderlijk, want u zult het meteen begrepen hebben. Paulus spreekt hier dus heel in het bijzonder over Gods kinderen. Want als je zegt wij die de eerstelingen des geestes hebben, dan gaat het over degene die iets van het werk van de Heilige Geest in hun hart hebben ontvangen en die iets kennen van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Wel, zegt Paulus, als dat nu begonnen is in het leven, en dat is begonnen in het leven van u, kinderen van God in Rome, van ons, zegt hij, want hij sluit zichzelf erbij in. Dan is het kenmerkende van dat nieuwe leven dat wij ook zuchten. Zuchten in onszelf. Ah, zegt iemand, daar heb je het weer. In die bevindelijke kringen, daar wordt altijd maar over zuchten gesproken. Nou, laat ik daar twee dingen van zeggen. Het is niet een woord wat zomaar uit bevindelijke kringen komt. Het is een woord wat in de Bijbel staat. En het tweede is, wat is dat zuchten eigenlijk? En wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt, wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij zuchten in onszelf. Kijk, wanneer u het goed ziet en duidelijk op u inlaat werken vanuit het tekstverband en vanuit het geheel van het schriftgetuigenis, dan heeft dat zuchten hier twee kanten. Dat zuchten is allereerst, ja inderdaad, zuchten over de gebrokenheid van het leven. Zuchten over de zonde. Zuchten over de gevolgen van de zonde. Zuchten over alles wat met de gebrokenheid, de zonde, de schuld en de vloek ten gevolge van de zonde samenhangt. En dat is een uiterst bevrijdend woord, gemeente. Uiterst bevrijdend woord klinkt zo pessimistisch. Het is een uiterst bevrijdend woord. Weet u waarom? Omdat hier staat dat de Heere God niet te hoog is om naar de zuchten van u of van jou te luisteren. Dat de Heilige Geest niet te groot is om wezenlijke en werkelijke zuchten in je leven te bewerken. En dat wordt ook steeds meer een wonder als je midden in dit leven staat en misschien nog jong bent, of zowel wat ouder wordt of u misschien hoog bejaard bent. En als je voor jezelf gaat zien de pijn en het verdriet als gevolg van de zonde waar we het al over gehad hebben. Maar vooral als je bij het licht van die Heilige Geest over wie het in deze tekst gaat, gaat ontdekken wat de oorzaak van dat alles is. En dan hoor ik een jongen in de stilte van zijn kamer zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Of een meisje van zo'n jaar of 16, ergens tussen de bedrijven door de stilte opzoeken, Heer, ik ben zo arm. Gebeurt dat wel eens, jongelui? Dat je tegen de Heere zegt, ik ben zo arm. Ik ben zo arm, want ik mis u. Schuldig, want ik heb uw geboden niet gehouden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Want de Heere wacht erop. Op mensen die zich met die zuchten, met hun zonde en ellende, tot hem zich ter genezing wenden. Kijk, en als je daar iets van gaat leren, echt voor de Heere eerlijk wordt en in de schuld komt en over je zonde leert zuchten en je zonde aan de Heere leert belijden en met droefheid over de zonde tot de troon van de genade leert vluchten, leert inzien dat je zelf geen rechten meer bezit, dat je het oordeel vanwege de zonde over jezelf hebt gehaald. Dat blijft nu een grondtrek van alle geestelijke leven. Want Paulus zegt het niet alleen van de mensen die door de Heere tot bekering gebracht worden, maar hij zegt het hier als iets wat van heel het geestelijke leven hier op aarde geldt. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Daar bedoelt hij degene mee die nog maar pas tot bekering gekomen zijn, maar ook degene die meer zekerheid hebben en meer vastigheid hebben. Zoals hij gezegd heeft in het begin van dit hoofdstuk niet. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn die dat weten mogen. Wij dan zuchten in onszelf. Dus zegt iemand het christelijk geloof dat is een zuchtend christendom. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Dat is het niet alleen. Daar is in het leven van Gods kinderen ook verblijd u te allen tijden. En verheugd in God naar waarde nooit te danken. En dat kan een kind van God soms zelfs op een ernstig ziekbed hebben. En dat kun je soms zelfs hebben als je bij het graf van iemand staat die je zo lief is. Vreugde in God. Dat kan. Maar het leven van een oprecht christen wordt hier getekend als ook een leven van zucht. Net zoals de catechismus dat wat meer leerstellig, maar toch ook zo praktisch samenvat. Als ze zegt, wat is nou het leven van een christen? U weet wel zondag 33 over de waarachtige bekering. Dan gaat het over die eerste bekering en dan gaat het over de doorgaande bekering. Dus daar wordt heel het leven van een kind van God eigenlijk onder het perspectief van de bekering bekeken. Nou, dan zie je dat er twee lijnen lopen. Aan de ene kant een droefheid over de zonde en een vluchten voor de zonde en een haten van de zonde. Dat is de ene lijn. En de andere lijn is een blijdschap in God en liefde tot hem. Dat is de andere lijn. En die twee lijnen, gemeente, horen bij elkaar. Als we de ene missen, dan missen we alles. Ook de andere dus. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat dat zuchten, dat hoort erbij. Nee, dan moet u wel goed onze tekst lezen. En daar leg ik maar heel kort de vinger bij, omdat er nog andere dingen te zeggen zijn. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf. Dat is dus in de eerste plaats iets wat binnen de wanden van onszelf blijft. Binnen de wanden van ons pitvertrek blijft. Dat is niet iets om mee te adverteren. Dat is iets, zegt Paulus, en dat drukt hij met deze uitdrukking uit, wat tussen God en mij is vooral. Ja, je ziet er misschien wel eens iets van op mijn gezicht en in mijn ogen. En je merkt er misschien soms wel eens iets van in mijn spreken en in mijn bidden. Want dat klinkt door, gemeente, of iemand iets verstaat van die diepe nood en van die diepe schuld van zijn eigen leven en van de mensen die God op zijn levenspad plaatst. Dat zuchten, daar komt wel eens iets van uit, maar het is ten diepste iets bij onszelf, van de binnenkamer, heel persoonlijk. En dan hoor ik niet alleen iemand die de Heere gaat ontdekken aan zichzelf en die zijn armoede gaat inleven en zijn nood gaat verstaan en zoals een verloren zondaar vlucht tot de troon der genade, zuchten en smeken. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar dan hoor ik ook een kind van God en misschien zit er wel een hier in de kerk die zo vanmorgen naar de kerk gekomen is zeggen, Heere, nou is het weer zondag, maar hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Zo geesteloos, zo dor, wij zuchten in onszelf. En dan staat de dominee aan het trapje voor de preekstoel. En je ziet het misschien niet aan zijn gezicht. Maar dan kan hij ook wel eens zo aan de voet van de preekstoel staan en wij zuchten in onszelf. Niet omdat de dienst van God zo'n zware dienst is, maar omdat hij zichzelf op de kansel meeneemt met alle onmogelijkheden die er zijn. En omdat het werk toch zo zwaar en zo verantwoordelijk is. Dat is de ene kant van dat zuchten. Zuchten over de zonde en de gevolgen van de zonde. En de leegheid ten gevolge van de zonde. En de aardsgezindheid ten gevolge van de zonde. En de vloek ten gevolge van de zonde. Maar aan de andere kant ook een verlangen. Want we zijn er niet voor niets mee begonnen, helemaal aan het begin van de preek. Zuchten, dat kun je ook van verlangen. En dat is zeker ook een ader die door deze tekst heen klopt en klopt en klopt. Het verlangen, het uitzien. Wij zuchten, zegt Paulus in onszelf, zuchten over de zonde. Maar dat zuchten is tegelijkertijd een kreun, een verlangend uitzien naar de volmaaktheid. Wat zeg ik? Ik moet het beter zeggen. Een uitzien naar God en naar zijn gunst. En daarom naar de volmaaktheid. Ja, want dat is het treffende, het kenmerkende van die zucht waarover Paulus het hier heeft. Dat is niet alleen maar een zucht over de zonde, maar dat is ook een zucht van heimwee. Mijn ziel verlangt naar God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Kijk, dat is het verlangen van iemand die nu werkelijk met zijn nood en zijn schuld voor God heeft leren buigen. En die werkelijk om God, om Christus verlegen is. Dat is het verlangen van een kind van God. Die misschien voor zover hij weet en wij weten, kerngezond over deze wereld gaat. En die vele zegeningen van de Here ontvangen heeft. Maar die toch in zijn binnenste zucht. Heere, mijn hart. Mijn vlees. Ik zou u willen bedoelen. Maar mijn vlees zit er altijd tussen. Of een ouder iemand. Die misschien voor zijn of haar jaren nog flink is. En daar echt. Bij momenten wel dankbaar voor is. Maar die zegt dan toch die gebrokenheid. Mijn zonde. Mijn dwaalzieke hart. Ziet u, dan verlang je dat dat anders wordt in je leven. En dat is nu ook een grondtrek van echt geestelijk leven, gemeente. En hier moet ik heel scherp de vinger bij leggen, want ik vrees dat het op dit punt wel eens misverstaan wordt. Echt geestelijk leven kent dat heimwee, en als het goed is, steeds meer van dat heimwee. En dan weet ik wel, dat heimwee kan ook nog weer allerlei vleeselijke smetten hebben. En het kan onder de as liggen. Maar als het goed is, wordt het leven van een oprecht kind van God gekenmerkt door die zucht van het heimwee. Om God te kennen. Om hem steeds meer te kennen. En dan is het wonderlijke dit, wat je nu meer van God en van Christus gaat leren. Oh, dat geeft vrede in je hart. Dat geeft rust in de stormen van het leven. En toch blijft er ook altijd een onrust over. Ik geloof dat het Boston was die ergens zegt, soms verzadigt God zijn volk met honger. Ziet u, dan is er heimwee naar God. En als God nu vanuit zijn woord en door zijn geest die honger verzadigd en de dorst die er is lest, ja, dan heb je rust en dan heb je vrede. Maar er blijft toch altijd weer honger over, honger naar meer. Waarom is dat? Nou, onder andere hierom. Omdat er in God en in Christus zoveel te vinden is. Soms zijn Gods kinderen met zo weinig tevreden. Heb u daar ook wel eens last van? Maar als nu echt leeft, dan ga je steeds meer de rijkdommen van God in Christus bewonderen. In zijn bloed, in zijn lijden, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn zitten aan Gods rechterhand. En in alle gaven die hij uitdeelt, dan wordt het een steeds groter wonder en dan zucht je hart in heilig heimwee, opdat ik hem ken. En dat betekent ook meer en meer kennen. Nee, hier op aarde raakt Gods kerk nooit uitgeleerd zuchten. Over de zonde zuchten in heimwee om God meer te kennen, meer te eren, om tot glorie en tot eer van zijn naam te mogen leven, uitzien naar hem. Ja, en dan is er ook nog een derde aspect. Dat zit misschien wat meer verscholen in de tekst, maar dat is niet erg. Want preken betekent ook de dingen die in de tekst verscholen zitten er toch uithalen. Want je kan dan zeggen, ja, hoe krijg je nou dat zuchten? Hoe leert een mens nou zuchten over zijn zonde, oprecht bedroefd zijn over zijn zonde en uitzien naar de Heer, naar zijn genade en steeds meer verlegen worden om hem te kennen zonder zonde, hem te mogen bedoelen? Wel, dan keren we terug naar die kleine uitdrukking die eigenlijk nog maar even is aangestipt. Dat leren Gods kinderen, zegt Paulus, doordat ze de eerstelingen van de geest hebben. En nou is dat een uitdrukking waar je een hele preek over zou kunnen houden. Een zware uitdrukking, een moeilijke uitdrukking. Maar laten we het maar heel eenvoudig zeggen vanmorgen, dat is een uitdrukking die ontleend is aan die wetgeving van Mozes over de feesten van Pasen en Pinksteren. Dan moest het volk van Israël de eerstelingen van de oogst brengen. Zo'n boer moest dan een stukje van het staande graan afmaaien en naar de tempel brengen. En als die eerstelingen aan God geofferd waren, dan bedoelde zo'n boer eigenlijk met die eerstelingen, met dat kleine beetje, de hele oogst. Dus de eerstelingen van de geest, dat betekent dat Gods kinderen hier iets van de geest ontvangen hebben, iets. Maar hun wordt daar tegelijkertijd in beloofd dat ze de volle erfenis zullen krijgen. Maar iets van de geest is er al. En de volle gave van de geest die komt nog. En wat betekent het nu dat iets van die geest al aan hen gegeven is? Dit: dat die geest in hun hart is gaan werken. Dat die geest met kracht is gaan trekken, zondaren uit het duister tot Gods wonderbaar licht. En vooral, zegt Paulus in dit hoofdstuk, die eerstelingen van de geest, dat betekent dat die geest voor hen en in hen is gaan bidden. En die geest is voor hen en in hen gaan bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is het heel in het bijzonder, zegt Paulus. En wat betekent dat nu? Daar zit een geweldig stuk geestelijk onderwijs in, gemeente. Want als Paulus dat even verder ter sprake brengt, dat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen begint te bidden in het leven van de zijnen, dan zegt hij eerst: en wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Weer zo'n troostvolle tekst, zeg. Want die hoogbegenadigde mensen daar in Rome, die wisten niet te bidden gelijk het behoort. En de Heilige Geest heeft het als een eeuwige waarheid aan de strijdende kerk hier op aarde gezegd: wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar dan mag een zondaar die niet weet te bidden zoals het behoort, nu mag een kind van God dat het meer en meer gaat inleven dat hij of zij niet weet te bidden zoals het behoort, heilig verlegen zijn om de zuchten van de Heilige Geest. Leer u me bidden, o Geest der genade en der gebeden. Wel eens om gevraagd. Om die Geest der genade en der gebeden. Ja, dan kunnen er omstandigheden zijn in je leven dat je niet weet te bidden wat je moet en zoals het behoort. Als je als arme zondaar je schuld voor ogen ziet en geen weg ziet. Als je zo onwaardig bent en bij jezelf verloren. Bang bent voor de bedrieglijkheid van je eigen hart. Dan ben je soms bang om de dingen aan de Heere voor te leggen. Want je voelt dat ieder woord met zonde besmet is. Met zonde bevlekt is. En dan zeg je toch. Heere, leer u me bidden. Leer u het me, Heilige Geest, Geest der gebeden. Dan kan het zo zijn dat je met geweldige levensvragen zit. U mag iets van de genade van de Heere kennen. Maar ook na ontvangen genade leer je dat er omstandigheden kunnen zijn en geestelijke momenten kunnen zijn. Dat je niet weet te bidden zoals het behoort. Dat je zelf geen zucht hebt. Dat je met niemand kunt praten en ook eigenlijk met niemand wilt praten. En dat de hemel gesloten is, niet? En dat de waaroms borrelen in je hart. En dat lijkt alle overhand te hebben, alle stem te hebben. Maar de geest met onuitsprekelijke zucht. Zou het dan niet de weg van de Heere zijn? Zoals zijn woord het hier zegt. Heere, leer u me bidden. Want ik weet niet te bidden zoals het behoort. En waar gaat het dan om? Dan stuwt die geest aan op de volkomenheid. Ik moet daar kort over zijn. Maar laat ik het eens zo zeggen. Het werk van God in Christus Jezus is volbracht. U weet, dat weten de jongelui ook, dat klonk op Golgotha. Het is volbracht. Het werk van Christus, het heilswerk van Christus hier op aarde, dat is af. Maar het werk van de Heilige Geest hier op aarde is nog niet af. En daarom zucht de Heilige Geest. Omdat hij verlangt om zijn werken te voltooien. Omdat hij verlangt om hier op aarde een kerk bij elkaar te brengen. Een kerk te vergaderen die God straks eeuwig loven zal. Omdat hij er naar verlangt dat mensenkinderen met een rein lichaam en met een reine ziel straks eeuwig zonder zonde en zonder pijn en zonder verdriet de Heere groot zullen maken in de hemel en op de nieuwe aarde. Daarom zucht die geest van verlangen. En in zijn zuchten zoekt de Heilige Geest zondaren toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. En in zijn verlangen zoekt de Heilige Geest dat de kerk van God hier op aarde door de strijd en door de pijn en door de dood heen straks eeuwig bij God is. En dan zegt het slot van de tekst, wij zuchten in onszelf, verwachtende. U weet het nu, dat zuchten, dat verwachten, dat is opgestuwd door het werk van de Heilige Geest. Dat is ten diepste werk van hem die zucht in de harten en in de levens van de kinderen. Daar is hij in beginnen te zuchten toen de wedergeboorte plaatsvindt en hij blijft erin zuchten. Maar dat zuchten, dat verwachten, dat is erop uit. De aanneming tot kinderen. Kinderen waren ze al, die kinderen van God. Maar volledig zal duidelijk worden dat ze de kinderen van God zijn als ze de erfenis ontvangen in de hemel. En wat hoort daarbij? Namelijk de verlossing van ons lichaam. Letterlijk staat er. Namelijk de loskoping van ons lichaam. Dat betekent de bevrijding van de zonde. Voorgoed de banden van de zonde verbroken. Voorgoed de banden van de strijd verbroken. Voorgoed de banden van verzoeking en van verleiding verbroken. Voorgoed de banden van het vlees verbroken. Maar ook betekent het voor Gods kinderen, voorgoed de kwalen van het lichaam voorbij. En voorgoed de schending ten gevolge van de zonde voorbij. Je kan soms door een verpleeghuis lopen of in een ziekenhuis gaan. En de ene keer valt het je meer op dan de andere keer. Lichamen die geschonden zijn. Soms letterlijk. Amputaties. Soms meer innerlijk. De geest die zo helder was, het geheugen wat zo sterk was. Bij het ouder worden. Een mist, een nevel, een damp. Geschonden mens. Geschonden schepping. Maar de aanneming tot kinderen betekent bevrijding. Loskoping door het bloed van het lam. En gemeente, daar zal de kracht van Christus bloed pas ten volle blijken. Zalig als je hier in dit leven iets van mag ervaren. Krachtig, vol liefde. Jazeker. Maar daar ten volle, de loskoping van ons lichaam, zonder wonden, zonder pijn, zonder ziekte, zonder dood. En weet u wat het grootste is? Zonder zonde. Zonder zonde. Zonder ooit weer mezelf te hoeven bedoelen. Zonder er met mijn eigen verkeerde, boze begeerte weer tussen te zitten. Eeuwig bij hem. Zou ons hart daar niet naar verlangen? Ja, dan trilt er iets door je binnenste als je iets van die liefde en van die genade mag kennen. Van de verwachting. Van het uitzien dat tezamen met de hele schepping, met al de stromen, met al de heuvelen, met de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont, het volk van God zal zingen: Hij komt, Hij komt om de aard te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Willen we eindigen met dankzegging. Heren, eenmaal zal uw kerk de zuchten te boven zijn. Als het zuchten van de geest is volbracht op de grote dag. Maar u weet het, heren, hier is het leven in zijn gebrokenheid, zijn broosheid. Ook met zijn schoonheid. Ook met de zegeningen die u uw kinderen geeft. Maar de zucht blijft. Omdat de gebrokenheid blijft. Heren, leer uw volk om veel die geest der genade en der gebeden, die geest van Christus nodig te hebben. En wil u geven, heren, dat ook wanneer wij u niet kennen, we het vanmorgen begrepen hebben, dat de schepping tegen ons getuigt met zijn zuchten, met zijn weeën, en de wereld met zijn geschiedenis. En de geboorteweeën die daarin zichtbaar worden aan oorlogen en geruchten van oorlogen. Heren, laat het ons zien dat we, wanneer we midden in die zuchtende schepping leven zonder borg, dat we geen hoop hebben in de wereld. En doe ons hem zoeken. Geef dat we ook vanmiddag samen mogen komen en wil ook dan uw hulp en bijstand geven als we over een heel ander gedeelte van uw woord nadenken. Wil u ons een goede zondagmiddag geven en wil u ons bewaren bij uw woord. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102 vers 11 is onze slotzang. 102 vers 11, ik zal met blij gejuich hem loven. Die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.